onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat verder volgt in vers 7 van Psalm 25. Wij deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. In antwoord daarop zingen wij van Psalm 81 vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 12. En vervolgens uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 2, vers 37 tot en met 41. Dus twee schriftlezingen voor deze middag. Matteüs 3, 1 tot en met 12 en Handelingen 2 vers 37 tot en met 41 na de geloofsbelijdenis en Psalm 81 vers 12.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd Matthäus 3, de eerste 12 versen. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea en zeggende: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemoshaar en een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hunne zonden. Hij dan, ziende velen van de Fariseeën en Sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelven te zeggen: wij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Vervolgens Handelingen 2, de versen 37 tot 41. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u, en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zovele als de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende, word behouden van dit verkeerd geslacht, die dan zijn woord gaarne aannamen werden gedoopt, en er werden op dien dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen. Zover de schriftlezing.
Wij zijn gemeente toegekomen aan zondag 27 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 27. Dat is opnieuw een zondag die gewijd is aan het sacrament van de heilige doop. En in dat verband wordt gevraagd aan het begin van zondag 27, is dan het uiterlijk waterbad de afwassing der zonde zelf? Antwoord, nee, het, want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde? God spreekt al zo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk de onzuiverheid des lichaams door het water, alzo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden, maar veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtiglijk van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Vraag 74, zal men ook de jonge kinderen dopen? Antwoord, ja het, want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Zoeken we eerst het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het een onuitsprekelijk groot voorrecht dat u ons geeft onder uw woord te mogen komen. Dat geldt voor diegenen die hier vanmiddag in de kerk zijn, kinderen, jongeren, ouderen. Het geldt ook voor degenen die om wettige reden verhinderd thuis met ons meeluisteren. En we dragen een ieder aan u op, Heere. Wilt u schenken wat we nodig hebben? Dat is allereerst een hart dat vervuld is met eerbied en met ootmoed, wanneer we in deze ogenblikken ons in de gebeden tot u richten. Heere, geef ons de laagste plaats in te mogen nemen voor uw aangezicht. Geef ons iets van de geestelijke houding van de hoofdman die het zei, Heere, ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen, maar spreek alleenlijk één woord. Zou u dat vanmiddag willen doen, Heere? Zou u willen spreken tot ons hart, ook door het eenvoudige onderwijs vanuit de catechismus over de doop? Wilt u ons daarin leiden, op de kansel, bij het spreken? Laat alles wat gezegd wordt deze middag mogen strekken tot uw eer en in overeenstemming mogen zijn met de heilige bedoeling van U. Maar geef het ook, Heere, in ons luisteren. Laten we met aandacht mogen luisteren, met eerbied, met een betrokken hart, met een gebed in het hart, of U de woorden die aan uw eigen woord ontleend zijn of op uw eigen woord gefundeerd zijn, wil heiligen aan ons hart. En Heere, wilt u dat doen vanmiddag? Wilt u toch kinderen en jongeren en ouderen aanspreken met kracht? Heere, zo ziet het op u. Wil aan ons denken in de verschillende moeiten en zorgen waarmee we te kampen kunnen hebben. Gedenk, Heere, aan onze zieken. Gedenk aan onze ouderen, wanneer ze juist bij het ouder worden allerlei dingen moeten inleveren. Allerlei verliezen moeten incasseren. Wilt u hen ondersteunen? En wilt u hen boven alles geven, dat ze mogen zoeken de toekomende stad die fundamenten heeft, waarvan de bouwmeester en de kunstenaar u zelf bent, zoals uw woord het zegt. Heere, wilt u ondersteunen degene die ook deze zondag diensten van barmhartigheid moeten verrichten, die werkzaam zijn in de zorg? Wilt u ze helpen in het werk dat soms zwaar kan zijn, dat ook allerlei verantwoordelijkheden met zich meebrengt? Wilt u hen geven dat ze niet alleen hun werk in alle getrouwheid mogen verrichten, ten dienste van de medemensen, en ook met het oog op wat u van hen vraagt, maar dat ze ook op later moment nog mogen luisteren naar de diensten en uw woord biddend mogen beluisteren? Heere, wilt u aan anderen van de gemeente denken? U kent allen die zorgen en moeite kennen in hun leven. Dat kan zoveel dingen betreffen. Daar kunnen zulke diepe wonden geslagen zijn, korter of langer geleden, in ons leven. Zaken die we misschien angstvallig verbergen voor andere mensen. Maar Heere, wilt u zich erbarmen en ontfermen? Wilt u met onze gemeente zijn, Heere? We bidden of u al het werk ook van deze pas begonnen week zou willen zegenen. Wilt u een zegen schenken aan de broeders die huisbezoek zullen afleggen? Wilt u het catechetisch werk zegenen, de lidmatenkring, de belijdeniscategorisatie? Mogen we u ook bidden voor degenen die zich door middel van de belijdeniscategorisatie voorbereiden op het afleggen van openbare geloofsbelijdenis? U weet, Heere, wat daarin nodig is, en geef dat onze jonge mensen u in hun jonge dagen mogen gaan zoeken, mogen gaan vrezen. Wilt u dat geven, Heere? Wees u met de kerken waartoe we behoren. We dragen de synode aan u op, die deze week weer zal samenkomen als u het geeft. En we bidden u om wijsheid, om godsvrezen, om alles wat nodig is voor degenen die afgevaardigd zijn. Wilt u zich over onze kerken ontfermen? Maar gedenk ook andere kerken in ons vaderland. Heere, wilt u geven dat de prediking van uw heilig evangelie, die nooit losgezien kan worden van de prediking van uw heilige wet, een helder geluid mag geven? En wilt u op de kerken in Nederland neerzien, daar waar veel dingen soms zo ingezonken lijken, daar waar we misschien met wee moeten terugdenken aan vroegere tijden, en toch zegt uw woord ook dat we maar niet te veel moeten zien op datgene wat vroeger was, in die zin alsof het allemaal toen beter was. Maar tegelijkertijd, Heere, toch mogen we u wel bidden, zoals u vroeger werkte, zoals uw werk gezien werd, zoals uw woord kracht mocht doen in mensenlevens, en er van mensen die door u stilgezet werden. Nee, van het werk van u in mensen ook iets uitging naar anderen toe. Wilt u geven, Heere, dat dat vandaag nog zo mag zijn? Of opnieuw zo mag worden? Wilt u geven dat we de kostbare erfenis van onze vaderen ook voorzichtig, betrokken mogen bewaren? Niet als een dode vorm, maar als een levende schat. Heere, en verbind ons aan de God der vaderen, die nog wil werken in de lijn van de geslachten. Want dat leert uw woord ook, en dat hebben wij niet verdiend, Heere, maar willen doen. Wil de gouden draad van uw genadewerk nog weer doortrekken naar de komende geslachten. We bidden u voor degenen die afgedwaald zijn bij uw woord en bij uw dienst vandaan. Het zouden onze kinderen of onze kleinkinderen kunnen zijn. Het zouden anderen kunnen zijn aan wie we ons zeer verbonden weten. Het zijn er zo velen in ons land, Heere, die wel het teken en het zegel van de heilige doop hebben ontvangen, maar die de wereld ingetrokken zijn. En die wereld is niet ver, want die leeft van nature in ons hart. Maar we bidden van u of u terug wil brengen in het rechte spoor. Of u weer wil brengen onder uw woord. En of u onder dat woord wil werken in harten van zondaren. Heere, zo bidden we om wat nodig is. Gedenk ook de opleiding in Apeldoorn. Wil wijsheid en kracht te geven aan allen die daar doseren. Aan allen die daar studeren. Bijzonder ook aan degenen die zich voorbereiden op de dienst des woords. We denken vanuit onze gemeente ook aan onze broeder Droger. Geef hem ook wat nodig is in de studie. Samen met zijn vrouw die naast hem staat, en degene die hem lief zijn, Heere, wees ze nabij en goed. Wilt u zelf ook nog weer mannen roepen, en wilt u ze bekwamen, en wilt u ze leren? Heere, zo bidden we van u, om wat nodig is. Gedenk het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Gedenk de verkondiging van uw woord onder het volk Israël. Laat het vrucht mogen dragen, Heere. En wil uw koninkrijk uitbreiden. En laat uw naam geheiligd worden. Niet alleen ver bij ons vandaan, maar ook onder ons. In onze gemeente. Deze middag. Op deze plaats. Heere, laat uw naam de eer mogen ontvangen. Laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid. Laat uw wil mogen geschieden. We bidden het uit genade. Amen. Psalm 105, het vijfde en het zesde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En ook vers 6. Al wat hij Isaac heeft gezworen, heeft hij ook aan zijn uitverkorene, aan Jacob, tot een wet gesteld. Van al het beloofde heil verzeld. 5 en 6 van Psalm 105. Daar zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. Na de prediking willen wij zingen van Psalm 71, het vierde en het twaalfde vers. Vers 4. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin mij niet uit tedere min had ondersteund, ik waar lang verloren. Dies doe ik in gezangen, u steeds mijn lof ontvangen. En ook het twaalfde vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God, wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. 4 en 12 van Psalm 71 na de prediking. Geliefde gemeente, in de loop der eeuwen hebben daar bij de doopvont, waar die zich dan ook bevindt, met eerbied gesproken twee gestaan. Om te beginnen heeft daar God gestaan. Want het is de drie enige God die de doop heeft ingezet en die bij de doop ook zijn beloften wil bekendmaken en zijn eisen wil bekendmaken. Maar bij diezelfde doopvont heeft ook de duivel gestaan. De duivel die geprobeerd heeft om zeker ook rondom het sacrament van de heilige doop allerlei verwarring en allerlei dwaling te zaaien. In verschillende vormen. De duivel heeft geprobeerd om de dwaling binnen te brengen om de doop te overschatten. Er veel te veel waarde aan toe te kennen. Dat is eigenlijk wat u leest aan het begin van zondag 27. Is het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? Als je maar gedoopt bent en je leeft verder netjes, dan is het wel goed. Aan de andere kant heeft de duivel niet minder geprobeerd om de dwaling te bevorderen waarbij de doop onderschat werd. Heeft de doop eigenlijk wel iets te zeggen? Heeft ze niet een heel geringe betekenis? Is het misschien niet een kleine bijzaak? De duivel heeft ook geprobeerd om het doopwater maar van zoveel mogelijk mensen af te houden door de kinderdoop te bestrijden. Wel, tegen al die verschillende doopdwalingen, want dat zijn het, dat zullen we straks nog wel hopen te horen. Maar tegen al die verschillende doopdwalingen stellen de onderwijzers in de catechismus dan het onderwijs vanuit Gods woord. En daar willen we deze middag met de hulp van de Heere bij stilstaan. We schrijven bij zondag 27 drie doopdwalingen weerlegd. Drie doopdwalingen weerlegt. Drie gedachten. Allereerst, wat het doopwater niet kan. Dat is vraag en antwoord 72. Vervolgens, wat het doopwater wel zegt. Vraag en antwoord 73. En tenslotte, voor wie het doopwater is. 74. Dus wat het doopwater niet kan, wat het doopwater wel zegt en voor wie het doopwater is. Vorige week hebben wij voor de eerste keer vanuit de catechismus nagedacht over de doop. En toen hebben we gelet op wat er bij de doop gezien wordt, het teken, het water. Wat er bij de doop beloofd wordt. Dat laat zich niet in een enkel woord samenvatten. Ik kom daar misschien straks nog wel even op terug. En wat er bij de doop verzekerd wordt. Of verzegeld wordt. Aan het einde van zondag 26 zijn er toen enkele teksten uit de Bijbel aan de orde gekomen. We hebben daar in de preek niet meer uitvoerig bij stilgestaan. Maar wanneer u de catechismus voor u hebt, dan ziet u dat wel. Helemaal aan het slot van antwoord 71, de vorige zondag, daar lees ik: deze belofte wordt ook herhaald waar de schrift, de doop, het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonde noemt. En dan wordt er verwezen naar twee teksten. Titus 3 vers 5, waar inderdaad gesproken wordt over de doop als het bad der wedergeboorte. En Handelingen 22, waar tegen Paulus wordt gezegd door Ananias: laat u dopen en uw zonden afwassen. En de catechismus zegt dan, eigenlijk wordt de doop daar dus de afwassing der zonden genoemd. Wel, het zijn die teksten die nieuwe vragen oproepen. Want wat betekent dat nu precies? Kun je dat zomaar zeggen? Wat bedoelt de Bijbel daarmee? De doop, een bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde. En dan leest u aan het begin van zondag 27, is dan dat uiterlijke waterbad, het feit dat er een handvol water over het hoofd van een doopeling heen gegoten wordt, is dan dat uiterlijke waterbad de afwassing van de zonden zelf? Die vraag die we hier aan het begin van onze zondag hebben, dat is niet alleen een vraag die voortborduurt op die teksten die ik u zojuist even aanwees, Titus 3 en Handelingen 22, maar dat is ook een vraag die de vinger legt bij de gedachte zoals die heerst binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het is goed om ook dat even te bedenken. Het is namelijk binnen de Rooms-Katholieke Kerk zo dat men gelooft dat bij de doop twee soorten zonden helemaal worden afgewassen. Het eerste, dat is de erfzonde. En het tweede, dat zijn al die zonden die een mens gedaan heeft tot het moment van zijn doop toe. Wanneer een doopeling de doop ondergaat, dan worden die zonden helemaal afgewassen. De erfzonde en alles wat hij tot nog toe had gedaan tegen Gods wet en tegen Gods wil. En dan kan zo'n doopeling, om het zo te zeggen, eigenlijk met een schone lei beginnen. Er blijft in zijn hart, zo zegt Rome, er blijft in zijn hart dan wel de begeerte. En die begeerte kan zich weer ontwikkelen tot nieuwe zonde, maar de begeerte op zich is nog geen zonde. Dat is de Roomse opvatting. En heel nauw daaraan verbonden is nog een andere opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk over de doop. Namelijk dat het om het Koninkrijk van God, om de hemel binnen te kunnen gaan, volstrekt noodzakelijk is, absoluut nodig is om gedoopt te zijn. Daarom heeft men volgens de Roomsen ook in geval van nood de doop te laten voltrekken door mensen die geen ambtsdrager zijn. Stelt u zich voor dat er in het ziekenhuis een kindje wordt geboren dat maar heel kort leeft, en men ziet het levenseinde van dat kindje aankomen, en er is niet meer op tijd een geestelijke bij, dan zegt Rome, dan mag de verpleegkundige, nee, dan moet de verpleegkundige of de arts dat kindje nog dopen, de nooddoop. Want zonder de doop geen zaligheid. U proeft wel, als men zo omgaat met de doop, dan heb je bijna een magische opvatting van het doopwater. Het doopwater wast in ieder geval heel veel zonden af. En dan nog een keer die vraag: is dan het uiterlijk waterbad de afwassing van de zonde zelf? De opstellers van de catechismus geven dan dit Bijbelse antwoord: nee, dat is het niet. Want alleen het bloed van Jezus Christus en de Heilige Geest reinigt ons van alle zonden. Dat is ook al wat de Bijbel op allerlei plaatsen zegt. Dat de vergeving van de zonde niet toegeschreven kan worden aan water. Dat water, dat wast op zijn best de onreinheid van ons lichaam af. Maar meer dan dat niet. Dat kan de onreinheid van onze ziel, dat kan de zonde nooit wegwassen. Dat is het werk van God. De Heere zegt dat ook bij monden van een van zijn profeten. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg en ze niet meer gedenk. En u leest in 1 Johannes 1 dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, is dat reinigt van alle zonden. En we zouden daar inderdaad op grond van datgene wat we hier lezen in de catechismus nog aan mogen toevoegen, dat het ook de Heilige Geest is die door zijn vernieuwende, zijn hartvernieuwende werk een zondaar reinigt van de zonde. Dat is dus het eerste. En de vraag, als we dat zo even overdenken, dat het doopwater dus de zonden niet kan afwassen. Wat het doopwater niet kan. De zonden afwassen, uw zonden afwassen, jouw zonden afwassen. De zonden van onze kinderen, als we ze ontvingen, afwassen. De vraag is of die boodschap alles heeft gewogen op ons hart. En dat is een vraag die ik dan misschien even mag toespitsen, allereerst op de ouders in de kerk. Toen u 30, 40 jaar geleden, of 5 jaar geleden, toen u uw kind liet hopen. Voor in deze kerk, of voor in een andere kerk, of waar het ook was. Maar is het toen ook op u afgekomen dat doopwater, hoe groot het sacrament van de doop ook is, daar hopen we straks nog meer over te horen, maar dat doopwater de zonden van uw kind niet kan afwassen. Maar dat het alleen het bloed van de Heer Jezus Christus en de Heilige Geest is die uw kind kan reinigen. En heeft dat u tot het gebed gebracht? Hebt u biddend bij de doopvont gestaan en bent u biddend vanuit de kerk naar de doopdienst weer naar huis gegaan? Heere, wil dat doen, ook in het leven van mijn pasgeboren kind. Kijk, wij wijzen de nooddoop af zoals de Rooms-Katholieke Kerk die heeft, maar in een andere zin zou iedere doopsbediening voor ons een nooddoop moeten zijn. In die zin dat we beseffen naar welke nood de doop en het water van de doop ook verwijst. De nood van de onreinheid van de ziel van ons en van onze kinderen. En bij iedere doopsbediening zouden we toch moeten beseffen dat één ding nodig is voor onze kinderen, voor ons. Het bloed van Jezus Christus over hun hart en over hun leven. Het hartvernieuwende werk van Gods Geest in hun leven. Maar laat ik diezelfde vraag vanuit dat antwoord 72 ook nog eens stellen aan ons allemaal, voor zover we hier zijn. Aan mezelf, aan u, aan jou. De vraag of deze dingen, dat alleen het bloed van de Heer Jezus Christus reinigt van alle zonden. En het werk van Gods Geest reinigt van alle zonden. Of dat al eens echt van gewicht is geworden in uw leven, in jouw leven. Of het gewogen heeft op uw hart. Kijk, de vorige keer heb ik de vraag gesteld. Misschien heb ik die vraag wel zo gesteld, ja. Of u wel eens stilgestaan hebt bij wat God u beloofd heeft in de doop. Of onze jongeren daar wel eens bij stilgestaan hebben. Of ze daar nu wel eens over nagedacht hebben en naar gezocht hebben. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? In die 6 dagen die er liggen tussen vorige week zondag en nu, is de moeite genomen in die 6, 7 keer 24 uur, dat was toch heel wat tijd, om het doopformulier er eens bij te nemen en te lezen wat God nu eigenlijk beloofd heeft. Maar vanmiddag nog een andere vraag. Niet alleen, hebt u beseft wat voor rijkdom er ligt in alle toezeggingen van de doop? En heb jij dat beseft? Maar ook, hebben wij nu beseft dat er maar één ding is wat ons kan reinigen van al onze zonden? En dat is, nee, dat is uiteindelijk het doopwater niet. Dat is het bloed van Gods Zoon, van de Heer Jezus Christus. En hebben we dat bloed nodig gekregen? Omdat de nacht een keer komt en de verderfengel een keer langs de deur van ons levenshuis zal gaan. En dan moet er bloed aan de posten van ons hart zijn. Want alleen als de Heere het bloed ziet. De Heere zegt niet, als ik het doopwater zie, dan zal ik voorbij gaan. Maar als ik het bloed zie. Het bloed van mijn Zoon, toegepast aan het hart, dan zal ik voorbij gaan. Is het ons daarom te doen? Wat het doopwater niet kan. U zou de lijn nog kunnen doortrekken, gemeente, vanuit antwoord 72 naar allerlei manieren van overschatting van de doop. Ik heb daar vorige week even de vinger bijgelegd. En ik heb u er toen op gewezen dat we over de doop ook moeten denken vanuit het geheel van Gods woord, vanuit het geheel van de schrift. Niet alleen het Nieuwe Testament, maar ook het Oude Testament. En dan moet u ook maar, en wij moeten dat allemaal nagaan, hoe de Heere omgaat met besneden mensen. Met mensen die het teken en zegel van het verbond onder het Oude Testament droegen. Nee, die werden er niet allemaal direct bij gerekend. Op grond van hun verbondsvoorrechten. Wat de Heere ze wel duidelijk wilde maken is dat ze grote voorrechten hadden. En dat de Heere ook veel van hen mocht verwachten. Wat de Heere wel wilde doen was zijn beloften geven aan die mensen. Maar die beloften moesten wel vervuld worden. Besnijd de voorhuid van uw hart, staat er in een van de profeten. In de weg van bekering en van geloof. En daarom, wij zullen de doop nooit mogen overschatten. Nog een keer, daar zijn tweeërlei kinderen van het verbond. Daar is een Kain en een Abel. Daar is een Jacob en een Esau. Daar zijn mensen die door genade het koninkrijk mogen binnengaan, maar daar zijn ook mensen die uitgeworpen zullen worden. De kinderen des koninkrijks, zegt de Heer Jezus ergens. En eigenlijk heeft de Heer Jezus dat nergens indringender duidelijk gemaakt dan in de gelijkenis van de rijke man. Waar Abraham tegen de rijke man zegt, als die is op de plaats van de verlorenheid. Kind, kind. Kind van Abraham, kind van het verbond. En dat zeg ik vanmiddag niet, gemeente, om mensen te bezeren, om mensen pijn te doen. Maar dat zeg ik wel met de bedoeling opdat we niet makkelijk en oppervlakkig en goedkoop zouden rusten op wat uitwendige verbondsvoorrechten, die, hoe groot het ook is, de zaak zelf niet zijn. Maar verwijzen naar die zaak en spreken van die zaak. Maar dan gaan we verder lezen in zondag 27. Want dan wordt er gevraagd 73. Waarom noemt dan de Heilige Geest de doop toch het bad der wedergeboorte en de afwassing der zonden? Waarom dan toch die grote benamingen? Daar geeft de catechismus een antwoord op, wat we ook gaan overdenken. Maar vooraf wil ik één opmerking maken. Wanneer u in het Nieuwe Testament die hele, ik zou bijna zeggen massieve, hoge teksten en een hoog spreken over de doop leest, dan moeten wij één ding nooit vergeten. Dat we in het Nieuwe Testament meestentijds te maken hebben met een zendingssituatie. Mensen komen vanuit het heidendom onder het woord van God, onder de prediking van het evangelie. En ze komen door Gods genade tot bekering en tot geloof. En vervolgens worden zij gedoopt. En als de apostel Paulus over de doop spreekt, dan blikt hij op die doop terug. Maar dan blikt hij als het ware terug op de doop. Maar ook daarmee verbonden de waarachtige bekering. En het komen tot een waar geloof. Die dingen die worden nogal eens heel sterk op elkaar betrokken. Dat is het eerste. En dat verklaart wel iets van het feit dat bijvoorbeeld de doop de afwassing der zonden wordt genoemd. U moet dat ook nog maar eens nalezen in Handelingen 22 als het gaat over die uitdrukking. Dan komt Ananias daar, althans Paulus blikt daarop terug en die zegt: Ananias is naar me toegekomen en die heeft tegen me gezegd: laat u dopen en uw zonden afwassen. Jawel, maar Paulus was bekeerd, tot bekering gekomen toen. En wat Ananias bedoelt is, kanttekeningen zeggen het eigenlijk heel duidelijk: Paulus, laat je dopen. En laat dat sacrament van de heilige doop heen wijzen naar dat wonder wat er in je leven gebeurd is. Je zonden afgewassen. Kijk, zo spreekt het Nieuwe Testament over mensen die tot bekering gekomen zijn en die tot geloof gekomen zijn. En hun kinderen. En degene die krachtens het verbond gedoopt worden, en daar hopen we aan het eind van zondag 27 nog iets over te horen, die horen in de doop niet wat ze al hebben ontvangen of wat ze toegepast hebben gekregen, maar die horen wat er bij de Here te ontvangen is. Die horen wat er bij de Here te zoeken en te vinden is. Die horen wat de Here hen beloven wil. Laten we dat onderscheid vooral niet vergeten. En dan gaan we verder lezen in 73. Waarom noemt de Heilige Geest de doop het bad der wedergeboorte en de afwassing van de zonde? Het antwoord is: God spreekt alzo niet zonder grote oorzaak. Met andere woorden, God heeft daar een grote oorzaak voor. Een belangrijke reden voor. Namelijk, niet alleen om ons daarmee te leren dat, zoals de onzuiverheid van het lichaam door het water weggenomen wordt, zo ook onze zonden door het bloed en de geest van Jezus Christus weggenomen worden. Dat is de eerste reden. Waarom toch die hoge benaming? Omdat de doop wel een teken is van de vergeving van de zonde. Net zoals dat water de onreinheid van het lichaam afwast, zo was het bloed van Christus de onreinheid van de ziel af. En de Heere wil, en dat is eigenlijk een stukje herhaling van de vorige keer, de Heere wil dat op het netvlies van de mensen branden. Hij wil dat de mensen dat niet alleen zullen horen, maar dat ze het ook zullen zien. Wat? Wat moeten ze horen? Wat moeten ze zien? Dat ze in zichzelf onrein zijn. Dat ze gewassen moeten worden. Dat ze in het bloed van de Heer Jezus Christus ook gewassen en gereinigd kunnen worden. En dat alleen in dat bloed de volkomen reiniging van de zonde ligt opgesloten. God wil dat leren. duidelijk maken. Maar dan nog iets. Veel meer, zegt het slot van antwoord 73, veel meer omdat hij ons door dit goddelijk pand en waarteken wil verzekeren dat wij zo waarachtig van onze zonden geestelijk gewassen zijn als wij uitwendig met het water gewassen worden. Dat is het tweede. God wil bij de doop niet alleen een teken geven, uitleggen, duidelijk maken, maar God wil ook verzekeren. Wat? Het geloof. Het geloof. Daar waar mensen gelovig mogen uitgaan tot dat bloed van Christus dat reinigt van de zonde. Daar waar mensen gelovig mogen zien op datgene wat de Heere heeft gesproken in zijn woord. Daar wil de Heere dat geloof. Wanneer het er is onder mensen in de kerk als de doop bediend wordt. Maar ook bij mensen in de binnenkamer thuis als ze terug mogen denken aan het moment van hun eigen doop. Daar wil de Heere dat geloof. Ook door het sacrament van de heilige doop verzekeren, bevestigen, versterken. Wij denken, als het over de versterking van het geloof gaat, heel vaak alleen aan het heilige avondmaal. Maar daar zijn twee sacramenten die allebei gericht zijn op de versterking van het geloof. Het heilige avondmaal en de heilige doop. En kijk, als de Heilige Geest het sacrament van de heilige doop gebruikt om het geloof van een aangevochten gelovige te versterken en te bevestigen en te verzekeren, ja, dan richt hij de aandacht van zo iemand op, nou ook op de hulpeloosheid misschien van het kind dat binnengedragen wordt in de kerk. En dat zo hulpeloos toch bij dat water gebracht wordt. En dan mag u het zien met verwondering. Zo ben ik gebracht bij dat bloed van het lam. En als dan dat water over het voorhoofd van de doopeling heen gaat. Oh, dan is het zo dat wanneer de Heilige Geest daarin meekomt. Iedere druppel van het doopwater in Heroud is. Die je te gelovigen toeroept, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten van ons, de zonde en de ongerechtigheid weggedaan. Ik leg de nadruk, gemeente, op het feit dat het de Heilige Geest is, die de sacramenten in de hand neemt en gebruiken moet om het geloof te bevestigen, om het geloof te versterken. Als u de formulieren naleest, zeker ook het formulier van het heilige avondmaal, dan ontdekt u wel dat daar ook steeds de nadruk op wordt gelegd. De Heilige Geest is nodig onder de prediking van het woord, maar het werk van de Heilige Geest is ook nodig onder de bediening van de sacramenten. Maar dat is de reden waarom deze heilige doop met hoge benamingen wordt aangeduid. Het bad der wedergeboorte, de afwassing van de zonde. Want niet alleen betekenen de tekenen van de doop deze dingen, maar ook verzekeren ze het, de gelovigen. U zou er nog dit aan toe mogen voegen. De Heere wil in die zichtbare tekenen ook nog eens een belofte onderstrepen. Aan elke gedoopte. Zo zeker als dat u het water ziet vloeien over het hoofd van de doopeling. Zo zeker wil ik u reinigen en wil ik u wassen in het bloed van mijn eigen lieve zoon. Daar komt de Heere zo naderbij. daar buigt hij zich zo diep naar een mensenkind toe. Professor van der Schuit zegt in een van zijn boekjes over de doop, daar trekt hij het verbondskind dicht naar zich toe en geeft hem als het ware de handdruk van zijn trouw. Ik wil. Kijk, als we dat beseffen, gemeente, dan begrijpen we ook dat we de doop, behalve dat we hem zouden kunnen overschatten, ook kunnen onderschatten. Als we van die doop niks anders maken dan een uitwendige handeling zonder meer, als we over de doop niet meer zeggen dan dat dat alleen een teken is dat onderscheid maakt tussen onze kinderen en de wereld in een bepaalde zin. Dat is ook waar. Dat is ook zo. Maar in de doop komt de waarachtige God, die niet liegen kan, nog met de belofte van het leven tot dode zondaren. Dat is het wonder van de doop. God komt met de belofte van het leven tot dode zondaren. En de Heere geven dat we met die beloften van de doop op de knieën mogen komen. In de onwaardigheid, in de rechteloosheid. Heere, ik heb het niet verdiend. Er was niets in mij dat naar u vroeg en er is niets in mij van nature dat naar u vraagt. Maar zou u uw eigen woorden uit genade willen vervullen? De doop overschatten, de doop onderschatten en de doop minachten, dat is het laatste. Dat kan ook, dat u de doop minacht. Dat is in ieder geval een dwaling die we tegenkomen bij de wederdopers of de anabaptisten, zoals ze genoemd werden in de tijd van de catechismus. En omdat deze mensen al in de tijd van de catechismus, trouwens ook al eerder actief waren, wordt in 74 de vraag gesteld, zal men ook de jonge kinderen dopen? Is de doop ook wel bestemd voor de kinderen? Of alleen voor de volwassenen die het weten? Belangrijke vraag, niet alleen in de tijd van toen, maar ook de tijd van nu. Wij leven in een tijd waarin ook op allerlei wijze een vraagteken gezet wordt bij het goed recht van de kinderdoop. Helaas, doorgaans, door mensen die de eenheid van Oude en Nieuwe Testament ontkennen. Die de eenheid van Oud en Nieuw Verbond ontkennen. Die, als u met ze doorspreekt, op heel veel terreinen vaak leren dat de God van het Nieuwe Testament toch anders is dan de God van het Oude Testament. Dat is geen Bijbelse gedachte. Oude en Nieuwe Verbond vormen een eenheid. En laten we dan over die vraag nog eens gaan nadenken. Zal men ook de jonge kinderen dopen? De opstellers van de catechismus geven daarop een heel duidelijk antwoord. Ze zeggen, ja, zeker wel, bedoelen ze daarmee. Want, ja, en wat doen de opstellers van de catechismus dan? Gaan ze dan een paar teksten noemen? Dat zouden wij wel willen, of niet? Dat we een tekst konden aanwijzen in het Nieuwe Testament en dat we konden zeggen, kijk, daar staat het. Ook de kinderen moeten gedoopt worden. Zo eenvoudig ligt het niet op het punt van de kinderdoop. Wat de opstellers van de catechismus doen is een aantal lijnen trekken. En het is van belang om daar ook goed over na te denken deze middag. Want als u gedoopt bent, dan is eigenlijk de vraag in het geding, is het wel terecht dat u gedoopt bent? En die beloften waar we zojuist over gehoord hebben, hebben die wel zeggingskracht? Komen die de kinderen wel toe? 5 lijnen die de catechismus trekt en we diepen ze op vanuit antwoord 74. Ja, het, want mitsdien, aangezien zij, zowel als de volwassenen, in het verbond Gods begrepen zijn. Dat is het eerste. De eerste lijn over de kinderdoop is de lijn vanuit het verbond. Want de doop is het teken van het verbond. En wij stellen vanmiddag maar eenvoudig de vraag, met wie heeft God dat verbond opgericht? Is dat alleen met de volwassenen of is dat ook met de kinderen? U vindt dat antwoord eigenlijk al heel vroeg in de Bijbel. Genesis 17. De Heere tegenover Abraham. Ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Dat is wat God zegt. Dat is, gemeente, onbegrijpelijke goedheid van God. Dat is onbegrijpelijke goedheid van God. De Heer heeft neergezien. Dan moet u nog even met me in gedachten terug naar Genesis 17. De Heer heeft neergezien op een wereld verloren in zonde en schuld. En hij zag daar alleen maar mensen die niet naar God zochten. En dan zegt hij, Abraham, ik zal me over u ontfermen. Vrije genade. Maar dan zegt de Heere niet alleen, Abraham, ik zal me over u ontfermen, maar Abraham, nou wil ik met mijn beloften ook komen naar je zoon en naar je kleinzoon en naar je achterkleinkinderen en naar je kleindochter en noemt u maar op. Abraham, nou wil ik dat niet alleen u tot dat verbond behoren zal, maar ook uw kinderen en heel uw nageslacht, zelfs uw slaven. Die in uw huis werkzaam zijn. Leest u het maar na. God richt zijn verbond op. Niet alleen met volwassenen. Maar ook met hun kinderen. Begrijpt u, gemeente, wat voor een beroving het is. Van de rijkdom Gods. Als mensen dan een streep door dat verbond halen. En zeggen, nee, de kinderen maar niet dopen, want die horen niet bij het verbond. En dan nog iets. Lezen verder in de catechismus. Mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond Gods en in zijn gemeente begrepen zijn. Dat is de tweede lijn die er getrokken wordt in de catechismus. De lijn vanuit de gemeente. Het is alsof de opstellers vragen, wie horen er bij de gemeente? Vraagt u dat maar aan een voorst, aan een tegenstander van de kinderdoop. Wie horen er nu bij de gemeente? Behoren de kinderen daarbij of behoren ze er niet bij? Iemand die tegen de kinderdoop is, zou moeten zeggen, die kinderen behoren er ten diepste niet bij, nog niet bij. De Bijbel leert ons anders. De Bijbel leert ons dat de kinderen ook deel uitmaken van de gemeente. Als u de brieven van Paulus leest aan de gemeente van Efeze, dan leest u dat daarin ook de kinderen worden aangesproken. Gij kinderen, wees uw ouders onderdanig in de Heere. En in Joël 2 kunt u lezen hoe de profeet het volk van Israël oproept en hoe hij zeggen moet, verzamelt de gemeente. Breng de oudsten bijeen, maar ook de zuigelingen, de pasgeboren kinderen, die horen ook bij de gemeente. Dat is een tweede argument voor de kinderdoop. Vanuit het verbond, vanuit de gemeente. Nog een derde reden. Dat is de lijn vanuit de belofte. En dan lezen we maar weer verder. Vanaf lettertje A in antwoord 74... En dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan aan de volwassenen toegezegd wordt. Hier stellen de opstellers van de catechismus eigenlijk de vraag, Tot wie komt God nu met de belofte van het bloed van de Heer Jezus en met de belofte van het werk van de Heilige Geest, die het geloof werkt? Dat is ook zo'n zin waar u een poos over na zou kunnen denken. Juist ook in het verband met de doop die het geloof werkt. Maar tot wie komt de Heere met die belofte? Alleen tot de volwassenen? Of ook tot de kinderen? Wat staat er in Handelingen 2? U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Dat is duidelijk genoeg. Als de belofte niet alleen gericht wordt tot volwassenen, maar ook tot hun kinderen, zou dan het teken en het zegel van de belofte aan de kinderen onthouden mogen worden? Verre daarvan. En dan nog een vierde lijn. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken des verbonds, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden. Dat is het vierde. De lijn van het onderscheid. Waarom moeten ook kinderen gedoopt worden? Om hen te onderscheiden van de kinderen van de ongelovigen. Dus die opmerking die ik zojuist noemde, of een vorige keer noemde, daar en daar hoor je met je gedoopte voorhoofd niet te komen, die is wel in lijn van de catechismus, ja. Dat is ook een facet van de doop. Daar moet onderscheid zijn tussen onze kinderen en de kinderen der ongelovigen die zonder woord van God opgroeien. Wat legt dat een zware eis en een zware verantwoordelijkheid op de ouders. Maar laat ik de kinderen ook even mogen aanspreken en de jongeren ook even mogen aanspreken. Heb je daar al wel eens bij stilgestaan? Dat er ook onderscheid moet zijn tussen jij die gedoopt bent en degene die zonder God in deze wereld leven. Dat dat onderscheid zichtbaar moet worden. In je gedrag, als je naar school fietst. Dat moet niet alleen zichtbaar worden op het moment dat je de deuren van de Wartburg doorgaat. Maar dat moet zichtbaar zijn onderweg in je gedrag. Dat moet zichtbaar zijn ook in de manier, maar niet alleen waarop we ons gedragen, maar ook in de manier waarop wij ons kleden. Dat moet zichtbaar zijn in heel onze houding. Want de Heere heeft ons afgezonderd. En dat is niet alleen iets wat tegen kinderen gezegd wordt, maar dat wordt tegen alle gedoopten onder ons gezegd. Daar moet onderscheid zijn. U hebt, goed beseffen, u hebt geen keus. U hebt vanmiddag geen vrije keus. U kunt niet zeggen, de Heere geeft me zo eens twee mogelijkheden, twee opties. Nou kan ik in de wegen van de Heere gaan, maar kan er ook voor kiezen om een andere weg te gaan. God heeft u afgezonderd en jou afgezonderd. Een groot voorrecht, maar ook een verantwoordelijkheid. En de Heere zegt het, ik heb recht op uw gehoorzaamheid en ik heb recht op het feit dat u mij zult zoeken en zult dienen en zult vrezen. Onderscheid, dat is de vierde lijn. En dan het laatste wat er gezegd wordt in antwoord 74. Het laatste stukje vanaf letter D. Gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is. Voor de welke in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Laat ik het maar heel voorzichtig zeggen deze middag. Datgene waar de besnijdenis naar verwees onder het oude verbond. Daar wijst de doop naar onder het nieuwe verbond. En dan liggen er zoveel lessen in het Oude Testament. In de manier waarop de Heere aanspraak maakte op de mensen van het volk van Israël. In de manier waarop de Heere door de profeten dat volk van Israël keer op keer betuigde dat ze hem moesten dienen en hem moesten vrezen. Wel, dat zijn dan enkele lijnen over de kinderdoop. 5 lijnen. Iemand vraagt, waarom geen tekst, dominee? Waarom staat er niet in de Bijbel dat er ook, in het Nieuwe Testament, dat er ook kinderen gedoopt werden? Nou, dat staat er denk ik wel. Dat staat er denk ik wel. Als u leest in de Bijbel over Lydia en over de stokbewaarder, dat zij gedoopt werden, van Lydia staat er dan, en haar huis. Haar huisgezin. En als er van de stokbewaarder gelezen wordt dat hij gedoopt werd en de zijnen. Ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, daarmee worden misschien alleen maar de man of de vrouw bedoeld en de slaven bedoeld. Wel, als dat zo is, is dat nog een extra reden om de kinderen te laten dopen. Want als zelfs de slaven krachtens het verbond ook in het Nieuwe Testament werden gedoopt, dan de kinderen toch zeker, als de Heere die gaf. En waarom dan toch geen tekst waarin uitdrukkelijk staat dat de kinderen gedoopt werden, vraagt iemand. Wel, dan wijs ik nog even terug naar het feit dat we in het Nieuwe Testament te maken hebben, nog een keer, met een zendingssituatie. Dat is wat er gebeurde in die tijd. Het evangelie werd in allerlei steden voor de allereerste keer gepreekt. Het was tot dan toe onbekend. Mensen komen onder die prediking. Mensen komen tot geloof en tot bekering. En dan worden ze gedoopt met de hunnen. En waar valt dan de nadruk op als de Bijbel daarover vertelt? Valt de nadruk dan op de doop van die kinderen? Of valt de nadruk op het feit dat de volwassen mensen tot geloof en tot bekering gekomen zijn? Probeert u het zich maar voor te stellen. Als er vandaag de dag een zendeling vanuit Rotterdam naar een land zou gaan, ergens hier ver vandaan, dat nog nooit bereikt was met de boodschap van het evangelie, en hij predikt daar dat evangelie, en dat woord mag door Gods genade kracht doen, en daar komen mensen op een krachtdadige wijze tot bekering en tot geloof. En zo'n zendeling zou eens hier komen en die zou eens vertellen over zijn werk. Waar zou die dan over vertellen? Zou dan de nadruk liggen op het feit dat er zoveel kinderen gedoopt zijn? Of zou hij vooral nadruk leggen op het feit dat er mensen tot bekering en tot geloof gekomen zijn? Dat laatste natuurlijk. Dat krijgt de aandacht. En dat ontkent niet dat de kinderen ook gedoopt zijn. En de zijnen, zoals het er met een enkel woord staat in Handelingen 16. Alleen daar valt de nadruk niet op. Zo is het in het Nieuwe Testament geweest. En daarom, gemeente, het is met overtuiging en op grond van de schriften dat ik de vraag zou willen omdraaien vanmiddag. Niet de vraag, mag men de jonge kinderen ook dopen? Maar de vraag, wie meent er Bijbels recht te hebben om hun kind ongedoopt te laten? Om hun kind het teken en het zegel van het verbond te onthouden. Het teken van de belofte te onthouden. Om dat kind dat apart gezet moet worden, niet het teken van het onderscheid te laten geven. Laten we de bewijslast, zeker ook vanuit die hele lange aanloop van het Oude Testament, laten we de bewijslast maar eens ergens anders neerleggen. U ook, wanneer u in gesprek bent met tegenstanders van de kinderdoop, leg de bewijslast maar eens een keer aan de andere kant neer. Hoe kom je erbij om die doop aan je kind te onthouden? Als de Heer Jezus ook de jonge kinderen wilde zegenen en de handen op hen wilde leggen. Als de Heer Jezus zegt, laat de kinderkens tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. Zo hebben we nagedacht, gemeente, over 3 doopdwalingen. En als we daarbij hebben stilgestaan, ach, dan komt het uiteindelijk en in laatste instantie ook nog niet aan op onze doopleer. U kent allemaal wel het voorbeeld van bepaalde Engelse predikanten die de kinderdoop niet hebben geleerd, maar van wie we toch niet zouden betwisten dat ze het koninkrijk der hemelen zijn binnengegaan, ondanks hun dwaling. Komt uiteindelijk, hoe belangrijk het ook is om een zuivere opvatting te hebben en een bijbelse opvatting te hebben over de doop, maar het komt uiteindelijk in laatste instantie niet aan op hoe wij gedacht hebben over de doop, al mag u dat niet overslaan. Maar de vraag is vervolgens nog, hoe beleven wij de doop? En hoe beleven we de dingen die we deze middag hebben gehoord? Interessant, goed om te weten. Of meer dan dat? Of zijn er vanmiddag mensen die zeggen, nou kom ik er met schuld van af. En bij wie die schuld nood wordt. Schuld om allerlei redenen misschien. Om datgene wat u nooit hebt gezegd tegen uw kind. Om datgene wat u nooit hebt beseft als de doop bediend werd. Om het feit dat u nooit de Heere heilig lastig gevallen bent met datgene wat u zelf gesproken heeft bij de doop. Wat is er niet een schuld van doopelingen, van ouders, van ambtsdragers. En daarom, gemeente, daarom heeft het zoveel betekenis dat we in Matthäus 3, en dat is het laatste, de Heer Jezus ook naar het doopwater zien gaan. Waarom? Waarom moest de Heer Jezus de doop ondergaan? Ook om die doop te verdienen. En ook om die doop te heiligen, vooral de zijne. Want er liggen ook rondom de doop, in het leven van Gods kerk, allerlei zonden. Het kleinachten van de doop, het verkeerd verstaan van de doop, misschien soms ook wel het onzuiver overschatten van de doop. Misverstanden rondom de kinderdoop of de zuigelingendoop. Allerlei zonden. En zeker ook hoe we nu geleefd hebben voor het aangezicht van de God van onze doop. En wat is het nodig daarom om uitgedreven te worden, nee, niet tot het doopwater, maar tot deze Heer Jezus Christus die in het doopwater wilde ondergaan. En die uit het doopwater wilde opkomen. En als zij uit dat doopwater oprijst, dan klinkt die stem uit de hemel die zegt, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat heeft de Heer met eerbied gesproken zo niet kunnen zeggen bij mijn doop of bij uw doop. Dit is degene in wie ik mijn welbehagen heb. Dat kon God de Vader alleen maar zeggen van zijn eigen lieve zoon, die volmaakt zou gehoorzamen, die met een doop gedoopt zou worden waarmee wij nooit gedoopt kunnen worden. Ik moet met een doop gedoopt worden, zegt de Heer Jezus ergens. En dan bedoelt hij zijn diepe lijden en zijn sterven en zijn nederdaling ter helle. En van die zoon zegt God de Vader nog, hoort hem. Amen. eindigen wij met dankgebed. Heere, gedenk ons en onze kinderen, onze kleinkinderen, naar de trouw van uw genade en naar de trouw van uw verbond. En wilt u, Heere, het onderwijs dat vanmiddag over de doop tot ons kwam, zegenen. In het midden van de gemeente, in ons persoonlijk leven. Laat het ons niet alleen mogen helpen bij het Bijbels nadenken over de doop. En het zoeken naar een weerwoord tegenover diegenen die op een onevenwichtige, misschien ook wel op een heel onzuivere wijze met de doop omgaan. Maar geef dat het ons boven alles zou mogen uitdrijven tot de God van de doop. Heere, wilt u met ons gaan in deze pas begonnen week. Sterk ons in alle dingen waar we tegenop kunnen zien. In de gang naar het ziekenhuis. In de gang naar andere plaatsen waar we het moeilijk mee hebben. Wil u ons ondersteunen en wil ons geven wat we niet kunnen missen. Op reis door dit leven, op reis naar de eeuwigheid. Heere, vergeef al het zondige en al het gebrekkige dat er deze middag was in het spreken en in het luisteren. Maar zegen wat van u is en hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 22 vers 16 is de slotzang. 22 vers 16. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.